Velen van ons zijn waarschijnlijk wel bekend met profetisch woord dat ons op voorhand de geschiedenis van de wereld als zodanige van de volkeren beschrijft. Vanuit de oudtestamentse profetieën en vanuit het boek Daniël waarschijnlijk in het bijzonder. En natuurlijk ook met nieuwtestamentische profetieën die ons vertellen over de wederkomst van Christus en de gebeurtenissen die daarmee samenhangen. Begrijp je me goed? Over dat soort onderwerpen is altijd veel discussie. Meestal omdat men over het algemeen van de Bijbel en zeker van profetisch woord weinig kent. Maar het idee als zodanig dat deze dingen tevoren zijn aangekondigd, dat lijkt me algemeen bekend. Moeilijker wordt het waar het gaat om de tijd waarin wij leven. En ik bedoel gewoon onze tegenwoordige bedeling. De periode vanaf de, laten we zeggen, de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. Dat is veel moeilijker, omdat men over het algemeen zich niet bewust is dat dat ook in de Bijbel tot op zekere hoogte is aangekondigd. En waar men dat niet ziet, ontstaan allerlei theorieën om de lacune, om het gat dus, op te vullen. Vandaar dat wij kennen de zogeheten historische school. Ik begin wat moeilijk deze middag, maar vooruit, hè. De historische school is die wijze van profetieverklaring en in bijzonder van het verklaren van Daniël en Openbaring, waarbij men gelooft dat de 70ste week van Daniël reeds vervuld is in het verleden. En daarom heet het de historische school. De 70ste week van Daniël is al geschiedenis. Dat kan natuurlijk moeilijk, want de 70ste week van Daniël zou uitlopen op de oprichting van het Messiaanse Rijk op aarde, de wederkomst van Christus, het eind van de tijden der heiden en wat dies meer zei. Sommige onbijbelse leringen zijn ook wel heel gemakkelijk te weerleggen. Net zoals het ultradispensationalisme is ook heel gemakkelijk, hè? De vraag is waar de gemeente op gebaseerd is. Het antwoord is op de opstanding van Christus. De vraag wanneer dat begon is dus een overbodige vraag. Dan staat er niet open voor discussie. Zo makkelijk los je dat op. Dat draait alles om. En wat profetisch woord betreft, je hebt de zogenaamde historische school en de futuristische school van futurum. De toekomst, betekent dat. En de futuristische school gelooft dat de 70ste week van Daniël nog in de futurum, in de toekomst ligt. Dat geloven wij dus, ja. Maar als dat zo is, betekent het automatisch dat we in het profetisch woord niks vinden over onze tegenwoordige tijd. Over de tijd tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. Dat is een probleem en de historische school voorziet daar dus in. Schuift gewoon die 70ste week terug naar het verleden en gaat daarna verder. Je krijgt de meest wilde schriftverklaringen dan. Als je er geïnteresseerd in bent, wat ik niet hoop, heb ik wel een meter boeken die daarover gaat. Het zal u gedacht zijn dat ongeveer alle belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis in het profetisch woord al vermeld zijn. Zoals de ondergang van de Titanic en al dat soort zaken. Ik zweer het u, dat kun je allemaal dan lezen. Dat soort onzin is feitelijk. Maar goed, daar wilde ik het dus niet over hebben. Waar ik het wel over wil hebben, onder andere dan, is dat wel degelijk onze tegenwoordige bedeling in het profetisch woord wordt aangekondigd, maar niet op de gebruikelijke wijze. En daarom wordt hij ook gewoonlijk gemist. Je vindt hem namelijk in Openbaring 2 en 3... in de 7 brieven die we vinden in de inleiding tot het boek Openbaring. Ik ga ze echt niet bespreken hoor, schrikt u niet. Maar iets eruit wel. Maar kijk, eigenlijk begint het boek Openbaring pas in de praktijk in hoofdstuk 4 en 5. En als ik praktijk zeg, had ik eigenlijk moeten zeggen, het begint pas in hoofdstuk 6. Want in hoofdstuk 4 en 5 vinden we een inleidend visioen waarin weinig gebeurt, maar waarin gezien wordt wie er in de hemel eigenlijk op de troon zit. En daarna vanaf hoofdstuk 6 vinden we de uitwerking daarvan. Namelijk vinden wij dat het lam dat op de troon zit inderdaad zijn werk als koning feitelijk aanvangt. En gaat het in de volgende hoofdstukken, de rest van Openbaring, over de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En het hangt samen uiteraard met wat wij noemen de wederkomst van Christus. Maar daaraan vooraf gaan twee hoofdstukken, Openbaring 2 en 3, waarin wij enige brieven vinden. Korte briefjes, en ik zeg alleen een paar woorden ter inleiding. Het is zo dat wij uit die brieven voor ons geestelijk leven hoegenaamd niks leren. Daar zijn twee redenen voor. De ene is dat we op bladzijde 1180 van onze Bijbel zijn. Dan moet je toch wel langzamerhand gehad hebben, want zoveel bladzijden resten ons niet meer. Daar moeten we geleerd hebben wat er te leren viel eigenlijk. Dus voor zover we in die brieven nog iets leren, iets leerstellig of iets praktisch, wat het maar wezen mag, hadden we dat al in voorgaande brieven kunnen vinden. En dat is ook gewoon zo. De tweede reden waarom we er nauwelijks iets in vinden is omdat het maar zulke korte briefjes zijn. Van een paar versen. Wat zou er nog helemaal in moeten staan eigenlijk, vraag je dan af. En dat vind ik een belangrijk argument, want het punt is namelijk dat deze brieven helemaal niet een rechtstreekse of letterlijke betekenis hebben. Je kan het er wel in leggen als je dat wil, maar je hebt er weinig aan, omdat je er echt niks uit leert. Ik meen dat heel serieus. En bovendien zit je dan nog met een heleboel vragen, want om maar eens een paar eigen namen te noemen. Wie zijn in vredesnaam de Nicolaïten? En wie zijn de Biliamieten? En wie zijn de Isebelianen? Weet je veel? Want het was een dame, dan wordt het Lianen. Ja. Isebelianen. En wat hadden er nog meer voor lui? Wij weten daar hoegenaamd niks van. En ze worden hier alleen maar genoemd. En er wordt ook helemaal verder niks over gezegd eigenlijk. Behalve dan dat ze verwerpelijk zijn. Maar daar heb je niks aan als je niet weet wie ze zijn. En ook van Nicolaus, hoewel het net 5 december geweest is, weet ik niet. De Nicolaïten zijn de aanhangers van Sinterklaas, lijkt mij. Dus verder zou ik het u niet kunnen vertellen. Laat staan van de leer van de Nicolaïten. Ik bedoel, je kunt daar helemaal niks mee. En bovendien wijs ik erop dat de brieven niet eens geschreven zijn aan 7 gemeenten. Hoewel we het altijd kortheidshalve zo zeggen. Want ze zijn geschreven aan de engel der gemeente te Efeze. En aan de engel der gemeente te Smyrna. De engel der gemeente Pergamus. En hoe vind je in vredesnaam die engel? Laat staan welke postcode heeft hij. Ik bedoel, waar lever je die brief nou in vredesnaam af? Dan weet ik wel, er zijn theorieën genoeg over ontwikkeld. Want ja, een beetje wetenschapper kan het niet op zich laten zitten te moeten zeggen, ik weet niet wat het voorstelt. Maar die theorieën kunt u rustig vergeten. Per slot, u kunt bewijzen wellicht dat deze brieven aan gelovigen in die gemeente geschreven zijn. Als u dat kunt bewijzen, zeg ik nou, dan is heel het boek Openbaring aan die 7 gemeenten geschreven. Want dat staat in hoofdstuk 1 en dus niet alleen maar 1 briefje. Niet alleen het briefje aan Efeze in Openbaring 2, vers 1 tot en met 7, werd dan geschreven aan die gemeente in Efeze, maar heel Openbaring, want er staat in Openbaring 1, vers 11. Hetgeen gij gezien hebt, schrijft het in een boek en zendt het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Alles dus. Zo verliezen die brieven, die specifieke brieven, dus ook hun betekenis. Maar het hele punt is dat ze helemaal geen letterlijke betekenis hebben. Klinkt vreemd uit de mond van iemand die altijd zegt dat je de Bijbel letterlijk moet nemen. Maar ik bedoel, je moet het precies zo letterlijk nemen als de Bijbel het zelf zegt. In ieder geval, daarna zien we verder. En deze brieven zijn niet geschreven aan een gemeente, niet aan gelovigen, maar aan een engel. En een engel is een geest en ik concludeer daaruit dat deze brieven een geestelijke en dus een overdrachtelijke betekenis hebben. Bovendien de echte inleidende woorden staan aan het eind van hoofdstuk 1 en dan gaat het over verborgenheid en dan weten we ongeveer waar het over gaat. Want die verborgenheid der 7 gouden kandelaren, der 7 sterren en zo verder is een aanduiding van het werk, 7, het werk dat de Heer in onze tegenwoordige tijd doet sinds zijn opstanding uit de dood, die een paar keer genoemd wordt in hoofdstuk 1, en in afwachting van zijn wederkomst, die uiteraard aan de orde komt, laten we zeggen, vanaf hoofdstuk 4 en anders vanaf hoofdstuk 6. En wat daartussen ligt, dat weet u uit andere schriftgedeelten, uit de voorgaande 1179 bladzijden. Wat daartussen ligt, dat is de bedeling der verborgenheid. De periode waarin de Heer een werk zou doen onder de heidenen. Een wonderlijk werk dat men nauwelijks zou willen geloven. Enzovoorts. Dat werk gaat het over. In de tegenwoordige bedeling der genade. De periode ook waarin de Heer zich voor de wereld als zodanig verbergt. De periode ook waarin hij niet spreekt, hij heeft zijn woord achtergelaten, maar hij spreekt niet letterlijk. De periode ook waarin hij geen profeten zendt aan de wereld of aan wie anders ook en zo verder. Over die periode, die verborgen, die geheimzinnige periode gaat het dan. En dat is precies wat deze zeven brieven beschrijven. Wat ze in werkelijkheid ons meedelen is in overdrachtelijke taal, in symbolische taal, de geschiedenis van onze tegenwoordige bedeling. Niet zozeer gezien, of helemaal niet gezien vanaf de kant van de wereld overigens, want die is voor God al helemaal niet van belang. Een wereld voor wie hij zich verbergt, een wereld die met hem niks te maken wil hebben enzovoorts. Maar wel de geschiedenis van wat wij in het Nederlands gemakshalve dan maar de geschiedenis van de kerk noemen. Ik ben nooit helemaal tevreden met die uitdrukking, maar ik weet niet hoe ik het anders kort moet zeggen. Wij hebben de luxe in Nederland dat we twee termen hebben sinds de Statenvertaling voor hetzelfde, namelijk kerk en gemeente. U weet, de Statenvertalers hebben het woord kerk niet willen gebruiken, omdat ze bang waren dat men daaronder zou verstaan de Rooms-Katholieke kerk. En dus hebben ze een ander woord bedacht, wat het moest dekken, en het werd dus gemeente. En sindsdien kunnen wij het onderscheid maken en verstaan wij onder elkaar meestal onder kerk. De georganiseerde, institutionaliseerde kerk, het christendom als wereldgodsdienst, of hoe je dat maar noemen moet. En daarnaast verstaan we onder gemeente meestal de verzamelde gelovigen. Daar is verschil van mening over, maar dit hebben wij gewoon onderling met elkaar afgesproken. Waarom ook niet? Het is de Bijbelse betekenis van het woord gemeente uit de Statenvertaling, dus je mag je daaraan houden. Maar onder kerk versta ik dan voor de gelegenheid de openbare kerk, zoals die verschijnt in de wereld. De uitwerking daarvan, dus het uitwerking van het werk Gods in de wereld. Begrijp je me goed? Het was niet de bedoeling dat dat werk een uitwerking zou hebben in de wereld. God doet een verborgen werk. Maar het kan nou eenmaal niet werkelijk verborgen blijven. En dus vind je uiterlijke symptomen daarvan. En dat ongeveer, dat zeg ik om een slag om de arm te houden, dat ongeveer is wat op profetische wijze uiteengezet wordt in deze zeven brieven. Anders gezegd, deze zeven brieven beschrijven zeven achtereenvolgende tijdperken van de verborgenheid. Of uit de kerkgeschiedenis, zo u wilt, om het makkelijk te maken. Het zal u dus duidelijk zijn dat wij zo langzamerhand in de laatste periode terechtgekomen zijn. En dus, dat is de brief aan Laodicea, vanaf Openbaring 3, vers 14. En daar staat dat de Heer zegt over die situatie, ik zeg met opzet niet over die gemeente, maar over die situatie. Ik weet uw werken, vers 15 van hoofdstuk 3, dat gij nog koud zijt, nog heet, of gij koud waart of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet, ik zal je uit mijn mond spuwen. Want kenmerkend voor deze laatste periode is de totale onverschilligheid van christenen, ongeacht of ze echt christenen zijn of alleen doen alsof, want dat onderscheid wordt ook nauwelijks gemaakt in deze brieven. Hebben u die? Onverschilligheid. De periode die eraan vooraf ging, is die van Philadelphia. Heel kort geleden heb ik gezegd, ik heb altijd het idee dat toen ik jong was, dat ik leefde in de dagen van Philadelphia. Maar vandaag denk ik leef in de dagen van Laodicea. Voor wat ik ervan waarneem, totale onverschilligheid. Nog heet, nog koud, helemaal niks. En de Heer zegt van die situatie met de bekende woorden uit vers 20, zie ik sta aan de deur en ik klop. De vraag is altijd aan de deur waarvan, en het antwoord is nu, als je dit gedeelte goed kent, als je het leest, het antwoord is aan de deur van de kerk. Het wordt meestal gebruikt voor aan de deur van uw hart, individueel, en dat is misschien ook zo, als u hem nog niet binnengelaten hebt, maar ik ben ervan overtuigd dat het daar niet eens over gaat. Het gaat over, de Heer staat buiten de kerk. En ik ben er stellig van overtuigd dat dat in het algemeen zo is. Begrijp u me goed, voor zover in die kerk gelovigen zijn, woont de Heer in hen. Maar we hebben het niet over die gelovigen als zodanig. We hebben het over het instituut als zodanig, de organisatie als zodanig. En daar staat de Heer buiten. Wij zouden ons dat heel goed realiseren. Ik heb een predikant gekend, wiens naam ik niet zal noemen, omdat het Karel Hoekendijk was. En die zei, God gebruikt geen organisaties, God gebruikt mensen. Dus dat is ook zo. Absoluut. Wat de organisatie betreft, wel, het kan zijn dat je de Heer daarin vindt. Maar officieel staat er, hij is er buiten. En dat is de situatie in onze tegenwoordige tijd geworden. Misschien nog niet zo lang, maar het is maar van welke kant hij binnenkomt. Ik ben het me nog niet zo lang bewust, laat ik het dan zo zeggen. Ik voel me meer verbonden met de dagen van Philadelphia. Dat is de voorgaande brief, leest u maar eens in uw eigen tijd. Dat is de enige brief waarin de Heer aan de gelovigen absoluut niets verwijt. Dat is hoogst uitzonderlijk, maar het is zo. Al die brieven hebben, dit heb ik tegen u, ik weet uw werken en dit heb ik tegen u, enzovoorts. En de Philadelphia is de periode waarvan de Heer zegt, ik weet uw werken, ik heb u een geopende deur gegeven, 3 vers 8, een deur die niemand kan sluiten, want gij hebt kleine kracht. En, ik lees het als, want gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Het is tamelijk uniek in de geschiedenis, in de kerkgeschiedenis ook, maar het beschrijft ongetwijfeld die periode waarin vrijuit het evangelie gepredikt werd en ook heel uitdrukkelijk, hoewel men dat niet graag hoort, gebeurde dat buiten het instituut, buiten de kerk namelijk. Daar zijn we ons niet mee bewust, want het is langzamerhand allemaal weer ingekapseld. Maar het is de periode die hier beschreven wordt vanaf pakken bij het begin 19e eeuw, iets eerder denk ik. 1700 zoveel, hè, zo tegen de tijd van Napoleon zal ik maar zeggen. Maar zo kort voor 1800, waarbij mensen, gewoon individuele mensen op eigen houtje broeder, gewoon op de fiets stapten. Nou, die was er nog niet, dus nou goed. Maar op het paard stapten dan, dat was wel zo. Op het paard stapten en zeiden, ik trek de wereld in, ik ga het evangelie verkondigen. En die zich niet afvroegen of de kerkentaal wel mee eens was. Want er trokken ze zich niks van aan. Zeiden, ik heb dat als roeping, ik heb dat als bediening, ik ga dat doen. En ze deden dat. Buiten kerkelijke evangelisatie. Begrijp je me goed? Dat is later weer ingekapseld. En ik zeg wel eens, en ik bedoel heel niks specifieks, maar dan zeg ik wel eens, kijk, 100 jaar geleden of zoiets werden hier in Nederland de vrije evangelische gemeenten opgericht. Maar u weet dat het allang een kerkelijk instituut geworden is. Of je die bij de lichten de zware moet rekenen, daar doe ik helemaal geen uitspraak over. Maar het is al niet meer wat de term aanduidt, een vrije evangelische gemeente. Als u tenminste weet wat dat zou kunnen betekenen. Er waren vrije mensen die buiten de kerk samenkwamen enzovoorts. Hè? En ik kom uit de vergaderingen, daar leerden wij waren geen kerk. Maar in onze dagen hoor je mensen uit de vergaderingen wel degelijk spreken over dat ze naar de kerk gaan enzovoorts. Precies zo hoor. Het is een instituut geworden enzovoort. Wat er van over is dan, want daar gaat het me allemaal nu niet om. Maar het gaat om het beginsel dat we in die brief van Philadelphia de meest ideale gemeente vinden uit de geschiedenis. Ik zeg niet dat het ideaal was, maar ik zeg dat het de meest ideale was uit de rij die er geweest is. De periode namelijk waarin het evangelie simpelweg het woord van God gepredikt werd, los van elke conventie en buiten elke organisatie. Wat er van terechtgekomen is, wel die man op het paard waar ik het over had, was John Wesley, tenminste aan hem dacht ik, en zijn broer, die erop uittrokken, maar u en ik weten dat daaruit een methodistenkerk ontstaan is. En het is dus toch een instituut geworden uiteindelijk weer, en dat is ook onvermijdelijk. Zo gaat dat nou eenmaal in de geschiedenis. En soms denk ik, de laatste man die ik ken uit die reeks was Billy Graham ongeveer. De laatste die erop uitrok op eigen houtje. En sindsdien zijn het allemaal instituten en organisaties geworden. En als je vandaag zendeling wil worden, zal ik maar zeggen, dan moet je een opleiding volgen met je diploma in je hand. Ga je solliciteren bij de talloze zendingsgenootschappen die ook in Nederland gevestigd zijn. En die nemen je dan aan of niet, stellen je op een salarisje. Want groot zal het niet wezen. En geven je opdrachten zodat je meteen je vrijheid kwijt bent. Wat je moet wel doen waar de club voor staat, uiteraard, logischerwijze. Vind ik ook, logischerwijze. Als je in dienst vertreedt van een organisatie, dan heb je je verkocht. Zo werkt zoiets. Maar erop uitgaan, op eigen gelegenheid zal ik maar zeggen, met een eigen bediening, ja, daar kom je niet meer tegen. Helaas, maar we kennen een periode die daardoor gekenmerkt werd. Aan de andere kant was er niks nieuws te melden. Want wat daaraan vooraf ging, was wat we vinden in deze brief aan Sardis, in het begin van hoofdstuk 3. Ik vertrouw erop dat hij die brieven later eens doorneemt of eventueel notities maakt, hè. De brief aan Sardis, Sardis betekent zoveel als de overgeblevenen, overblijfsel. Hij spreekt over de tijd van de kerkhervorming. Vanaf pak een beet 1500 of zo was dat, hè? Officieel 1517 geloof ik. Het is de periode waarin mensen zich losmaakten van de Rooms-Katholieke kerk. In opstand kwamen tegen het instituut, of beter gezegd, zij vonden de Bijbel terug. Daar heb je ook ongeveer alles mee gehad, want niet dat ik negatief wil doen over de hervorming, de reformatie wordt het ook genoemd, maar de Heer zelf doet er niet zo positief over, laat ik het zo zeggen. Die zegt, ik weet uw werken, vers 1, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Zijt wakende, men sliep dus. De reformatoren wel te verstaan. Zijt wakende en versterk het overblijfsel, het overige, onder verwijzing naar de naam Sardis, dat sterven zal, want ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. En daarna staat er, gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt en bewaar het en bekeer u. En hoe men het ontvangen en gehoord had, wel uit de Bijbel zelf die men pas opnieuw ontdekt had. Want u weet waarschijnlijk dat in de voorafgaande periode de Bijbel een verboden boek was. Niet verboden door de wereld, maar verboden door de kerk. Men heeft er wat uit geleerd, dat is waar, maar niet zo geweldig veel. En daarom zegt de Heer, gedenk hoe gij het ontvangen en gehoord hebt en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief. En gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Dat klopt natuurlijk precies, want wat men in de dagen van de reformatie wel teruggevonden heeft uit de Bijbel, is dat een mens gerechtvaardigd wordt door geloof alleen, met dank aan Maarten Luther voor de uitspraak. Maar het kwam natuurlijk uit de Romeinenbrief enzovoort. Maar iets over de positie, de werkelijke aard, werkelijke identiteit van de gemeente heeft men niet teruggevonden. De heerlijkheid van de gemeente, absoluut helemaal niks. En wat men ook niet heeft teruggevonden is punt 3, namelijk alles wat de Bijbel leert over de wederkomst van Christus. Begrijpt u me goed? Men kent de uitdrukking wel, maar beschouwt die als synoniem met de jongste dag, het laatste oordeel, de Heer die gereed staat om te oordelen de levenden en de doden. Want sinds de kerk, en ik bedoel in bijzonder de voorafgaande periode van de Rooms-Katholieke kerk, sinds de kerk gemeend heeft dat God zijn koninkrijk op aarde zou openbaren en dat dat koninkrijk in de praktijk niet anders is dan de kerk, is er natuurlijk helemaal geen ruimte meer voor het idee dat God pas in de toekomst, of kortom dat de Heer in zijn wederkomst, zijn koninkrijk op aarde alsnog zou vestigen. En de reformatoren hebben dat niet teruggevonden. En binnen de reformatie, of wat er in onze dagen van over is, daar word je als een dwaalleraar beschouwd, als een soort ketter, als je giliast bent en dus gelooft in wat wij dan noemen het duizendjarig rijk. Nou, zij noemen dat eigenlijk zo, wij noemen het liever niet zo. Zo van de Heer komt om zijn koninkrijk op aarde te openbaren. En de Heer zal alsnog Israël verzamelen enzovoort. Daar heeft men geen flauw idee van. En dat de gemeente van onze dagen een gemeente is van eerstelingen die gepromoveerd wordt naar de hemel. Omhoog. Heeft men geen idee van wat het betekent. Men denkt nog steeds dat de hemel het hiernamaals is. Zoals het Walhalla van de Noormannen zal ik maar zeggen. Om maar eens wat geks te noemen. Men heeft het niet teruggevonden, want wat er gebeurd is, is dat men binnen de kortste keren zichzelf is gaan beschermen, de eigen opvatting is gaan vastleggen enzovoorts. En sindsdien is de hoogste autoriteit heus niet de Bijbel, men zal het tegenspreken, maar ik zeg het met stellige overtuiging uit de praktijk. De hoogste gezag, hoogste autoriteit is niet de Bijbel, maar zijn de oudvaders. Dat wil zeggen, de lui die uit de 18e eeuw en daarvoor, de dagen van Wesley en daarvoor dus, het een en ander over de Bijbel geschreven hebben. En dat is de norm. En daarin vind je niks over de wederkomst van Christus. Of over de heerlijkheid van de gemeente. Wel over waaruit kent gij uw ellende en dat soort dingen meer. Maar over heerlijkheid vind je niks. En dus, ik heb uw werken niet volgevonden voor God. U begrijpt nu meteen ook waarom deze opvatting, dat deze brieven een beschrijving geven in het algemeen van de kerkgeschiedenis, waarom deze opvatting bij voorkeur aan de kant geschoven wordt. Dat begrijpt u nu toch? De meesten komen er niet goed af. Ze staan vol met kritiek op het christendom of wat er voor door moet gaan. En daarom ontkent men deze toepassing van de brieven liever. Dan is men in één keer van die veroordeling af. Maar niettemin, als je ze volgt, ik doe het nou van achter naar voren, maar als je ze volgt, dan blijkt het allemaal precies te kloppen. Tenminste, als je inderdaad een gelovige bent die leeft uit de schrift en verwachting hebt op de wederkomst van Christus en dat soort dingen meer. Als je daarentegen vastzit aan conventies en vastzit in die instituten, ja, dan zul je dat ook wel niet zien en wellicht ook niet willen zien. Hieraan vooraf gaat de brief van Thyatire, dat is de zwaarste periode eigenlijk van de heerschappij, want dat was het van wat we dan kennen als de Rooms-Katholieke Kerk, was zo zwaar dat het noodzakelijk tot een reactie moest leiden, tot de reformatie namelijk. En in feite wordt die kerk, die periode van de kerk, beschreven als een periode van afgoderij. Er wordt de naam van Izebel ook genoemd, ontleend aan het Oude Testament. En Izebel was degene die er 400 Baalpriesters op nahield en 450 priesters van de bossen, heet dat. Zal het me niet uitleggen, want dat is ook niet zo netjes. En die probeerde de profeten des Heren, die er waren, te doden. En dat is dan een beschrijving van de Rooms-Katholieke Kerk, vergis u niet. Men diende allerlei afgoden. Daar hebben we de rijk zogenaamde christelijke heiligen aan te danken, waaronder Sint-Nicolaas, de beschermheilige van dit en de heilige van dat. Maar het is gewoon de god van dit en de god van dat. En dat is wat hier beschreven wordt, in die brief van Thyatira. Gaat u nog verder terug, kom je bij de brief van Pergamus. Dat begint ongeveer in het jaar 313. Namelijk bij de bekering van keizer Constantijn. Toen keizer Constantijn de christenen niet kon verslaan, bekeerde hij zich tot het christendom. Dan wel liet hij zich bekeren tot het christendom. Het was ook een aantrekkelijke zaak, want daarmee versla je ze. Je lijft ze gewoon in. Je erkent ze. Daarom krijg ik altijd een beetje koud als ik merk dat christenen zoeken naar erkenning in de wereld. Dat hebben we al eens meer meegemaakt. Dat was wat lang geleden. Maar het is een doodsklap geweest voor het christendom feitelijk. In het algemeen. Wij leerden het bloed van de martelaren was het zaad der kerk. Toen de christenen vervolgd werden ging het prima. En verspreidde zich het evangelie. Het is gewoon een historisch feit. Het is niet mijn waardeoordeel. Ik heb het zo moeten leren op school trouwens. Dat is de periode van Smyrna. Een paar honderd jaar lang christenvervolgingen. En daarna, want ze konden niet verslagen worden, werd het christendom van de ene dag op de andere dag staatsgodsdienst. Want de keizer was een christen. En raakte het in de mode en iedereen liet zich dopen, want het was helemaal in, het was een trend. Zeker wel. Zo is dat gegaan. En toen werd meteen ook de leer van de kerk vastgesteld. En de oudste christelijke geloofsbelijdenissen die we hebben, buiten de Bijbel dus. De oudste christelijke geloofsbelijdenissen stammen uit die tijd, die van Nicea namelijk. Concilie van Nicea, bijeengeroepen door diezelfde keizer Constantijn, die in de praktijk daar dus de leiding had. En waar het niet meer ging om de waarheid van de Bijbel, maar ging het om meerderheid van stemmen en hoe hou ik mijn rijk bij elkaar. Welke leer heeft de meeste aanhang? Dan nemen we die. Serieus, zo is het gegaan. En de protestanten hebben hem later gewoon mee overgenomen. De geloofsbelijdenis van Nicea, jawel, zeker wel. Ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Het is makkelijk om daar de vinger bij te leggen. Maar goed. Maar in die periode van keizer Constantijn werd christendom staatsgodsdienst, kreeg de kerk dus wereldlijke macht. Of het was andersom. De wereld kreeg kerkelijke macht uiteraard. En dat vermengde zich. En in die periode wordt inderdaad gesproken over de lering der Nicolaïten. Dat is vers 15. Alzo hebt ook gij die de lering der Nicolaïten houden. Daar vindt u die Nicolaïten, kom er zo op terug, want je vindt ze eerder ook wel. Want ik maak het rijtje maar compleet. Hiervoor heb je de periode van Smyrna, waarvan kenmerkend is de verdrukking van 10 dagen in vers 10. Veel meer staat er niet in. En dat slaat, als u mij vraagt, op de 10 achtereenvolgende christenvervolgingen die er geweest zijn. Ik ben ze ooit zo tegengekomen in de kerkgeschiedenisboeken. De 10 vervolgingen die zo bekend zijn dat men simpelweg spreekt over de eerste vervolging, de tweede vervolging, de derde vervolging. Dat waren perioden waarin ineens weer christenen vervolgd werden. Daarna hield het weer een beetje op omdat het toch niet uitwerkte. En daarna begon het overnieuw enzovoorts. En dat duurde inderdaad tot keizer Constantijn de zaak anders aanpakte. Hij had niet voor niks de grote. Dat is een goed politicus. Slecht christen trouwens. Maar de periode van Smyrna is de periode van christenvervolging. Begin officieel in het jaar 54 van onze jaartelling bij Nero. Keizer Nero. Hetgeen automatisch inhoudt dat in het eerste brief aan Efeze geschreven wordt over de allereerste periode van de christelijke geschiedenis, zal ik maar zeggen. Wij noemen dat de apostolische periode. De periode die nog overlapt wordt door de Bijbelse geschiedenis. Dat wil zeggen door handelingen en brieven enzovoorts. En daar kom je die Nicolaïten ook al tegen. En ook kritiek hoor, want er staat al in vers 2. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, uw passie, uw gedrevenheid. Per slot, in die dagen werd binnen een generatie dus feitelijk het evangelie gepredikt over heel de wereld en aan alle volken. Dat staat zwart op wit. in de Bijbel dat het gebeurde in die dagen. Dat er alle volken gepredikt is en vrucht gedragen heeft, vrucht droeg. Ze moeten inderdaad met leidzaamheid, met passie dus het woord Gods gepredikt hebben over heel de wereld. Maar er staat ook dat gij de kwaden niet kunt dragen, zo hoort het ook. En dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn en ze zijn het niet. En hebt ze leugenaars bevonden. Zo is het ook, want ook al in Bijbelse tijd en in de, ik geloof in de eerste Korinthebrief vind je dat al terug. Nee, 2 Korinthe hoofdstuk 11, daar wordt gesproken over valse apostelen letterlijk. En u weet, een apostel is iemand die niet alleen maar die gezonden is, want dat is wat het woord apostel in het Grieks betekent. Maar in de Bijbel is een apostel iemand die gezonden is door de Heer Jezus zelf. En dat waren er lang zoveel niet. En die van de Heer zelf, hoogst persoonlijk, de Heer Jezus, dus autoriteit hadden gekregen omdat de Heer zich aan hen had bekendgemaakt en zijn opdrachten had gegeven. Inclusief bijvoorbeeld Jacobus, die van Handelingen 15 bedoel ik, uit Jeruzalem. En inclusief natuurlijk ook de apostel Paulus, aan wie de Heer Jezus verscheen. Maar de apostelen waren fundamentleggers. Later vind je zelfs geen valse apostelen meer, want er waren ook geen echte. Als het fundament gelegd is namelijk, want dat is wat de apostelen zouden doen, hoeft er daarna niet meer een fundament gelegd te worden. Daarom kennen wij in onze tijd geen apostelen en profeten. Want er hoeft geen fundament gelegd te worden. Het dak gaat erop, denk ik, in onze dagen. Hoewel, het dak gaat eraf, zou ook te verdedigen zijn. Maar dan moet je langs een andere weg bij het onderwerp terechtkomen. Hè? Dan staat er in vers 3, en gij hebt verdragen en hebt geduld en gij hebt om mijns naams wil gearbeid. Om mijns naams wil. Niet om zichzelf, niet ter wille van de kerk als instituut, niet om erkenning in de wereld, zelfs niet ter bekering van de wereld, want dat was ook helemaal niet de bedoeling, maar gewoon om mijns naams wil, om de Heer te dienen. Dat is het enige wat telt. En gij zijt niet moedig geworden, niettemin zegt de Heer, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. En van liefde, u weet wat ik er altijd van zeg, sinds jaar en dag. Liefde is een praktisch begrip in de Bijbel. Het is niet in de eerste plaats de aanduiding van een emotionele relatie of band, maar het is de aanduiding van een praktische relatie of band. En daarom is het woord liefhebben synoniem met dienen. De Heer liefhebben is de Heer dienen. De broeders liefhebben, dat is de vertaling van Philadelphia overigens. De broeders liefhebben is de broeders dienen enzovoorts. Liefhebben is dienen. En dus geeft u eerst de liefde verlaten en daarmee ook uw eerste dienstbaarheid. En waar het om gaat, voor een gelovige in het algemeen, is dat wij zouden dienen. Zoals daar straks al in de inleiding gezegd is, wij zijn bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond, daarmee van Christus en daarmee van God te zijn. Dienstknechten wel te verstaan. In gewoon Nederlands, slaven. In een positie dus van dienstbaarheid. Niet alleen maar dienend, maar ook in een positie van dienstbaarheid. Slaven dus, omdat we zijn eigendom zijn. En het eerste kritiek die wij van de Heer horen op de gelovigen is inderdaad, ze hebben eerst de liefde verlaten. En ze dienen ook zichzelf of andere zaken. We hebben andere idealen enzovoorts. En meteen wordt aan hen al gezegd, gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste, de oorspronkelijke werken. Waarmee u maar weer ziet. Men heeft de eerste liefde verlaten en als men zich bekeert of terugkeert, zou men de eerste werken weer doen. Zodat je ziet, liefhebben is werken doen. Lees er nog maar 3 keer over. Men verlaat de eerste liefde. En als men zich bekeert, zou men de eerste werken weer doen. Dat is liefhebben en dus ook de Heer liefhebben. En dan staat er zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren indien gij u niet bekeert. Het is ook inderdaad gebeurd, want van al die oude eerste christengemeenten is niets overgebleven. Met Jeruzalem als grote voorbeeld, maar ook de gemeenten in Klein-Azië, is niks van overgebleven. De kandelaar is geweerd, het licht ging daaruit. En voor zover het licht is, heeft het zich verplaatst naar andere regionen. Maar zo is het nou eenmaal, hè? Zo is het gegaan. Maar dan vers 6, dit hebt gij dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. En later in de brief aan Pergamus, in de dagen van en na Alexander de Grote staat er, dit hebt gij dat gij de lering der Nicolaïten haat. Dat wil zeggen, er zijn er die lering houden, maar de Heer zegt, ik haat die. Eerst is het werken der Nicolaïten en daarna is het lering der Nicolaïten. Wij weten niet wie Nicolaïten zijn, want ze hebben nooit bestaan. Begrijp je me goed, men heeft uitgevonden dat er een of andere gnostieke secte der Nicolaïten geweest is. Maar ik geloof er niks van. En bovendien, voor zover men die kent, zegt men, ja, maar het was een heel andere tijd dan de tijd waarin deze brieven geschreven werden. Dus men kan het sowieso toch al niet plaatsen. Het heeft geen enkele zin. Bovendien moet je dan ook nog zoeken naar de Biliamieten en de Isebelianen en die vind je net zo min. Het enige wat je kunt doen is de typologie toepassen, want daar gaat het over. Wie is Nicolaus? En niet roepen dat het Sinterklaas is, omdat het net Sinterklaas geweest is, zal ik maar zeggen. Nicolaus. Nick komt van Nekao, de macht hebben. Net als bij Nicodemus. De macht hebben, macht uitoefenen, heersen, overwinnen betekent het eigenlijk. En dat Laus, dat is, ik weet niet of dat een goede verkorting is. Men neemt hem meestal maar aan. Laus betekent volk. Dus is het de macht hebben van het volk. Eigenlijk is het idee dat het volk de macht heeft, zo is het eigenlijk. Maar meer waarschijnlijk is zelfs Nicolaitanes. En Laitanes, dat zijn de leken. En dat is ook gewoon het volk, overigens. Die woorden zijn verwant, Laos en Laitanes. Ons woord leek komt daar vandaan. En het betekent eigenlijk gewoon ook het volk. Alleen wij gebruiken het binnen kerkelijk verband alleen. De leken, dat zijn degenen die niks weten. Het gewone volk, weet u wel. Daar hadden de fariseeën ook wat over, hè? Over dat gewone volk. Die kenden immers de wet niet. Die wisten van niks, was maar dom volk. Nou, dat zijn leken dus. Maar onder die term Nicolaus vinden wij het idee dat de leken, dat het gewone volk, de leiding heeft. De overwinning heeft, in de praktijk gewoon de leiding heeft. En de werken der Nicolaïten zijn dus de werken van degene die niet weten waar het over gaat, maar wel de macht aan zich trekken. Wij noemen dat democratie. Datzelfde woord. Demos is weer volk en kratos is macht. Het is precies hetzelfde, de macht aan het volk. Want kijk, in sommige kringen, die ik nou niet met name zal noemen, kan ik dat heel makkelijk uitleggen. Dan weet iedereen meteen waar je het over hebt. Bij anderen wordt het wat moeilijker. Maar waar het over gaat is dit, dat als je als gelovigen gewoon onderling samenkomt zonder een overkoepelend instituut of organisatie, zonder statuten en zelfs zonder een geloofsbelijdenis buiten de Bijbel, dan is de vraag wie je daar de leiding heeft. En het antwoord is, die gaan lachen meteen. Het antwoord is, degene met de grootste mond. En dat is meestal ook degene met het meeste geld. Niet altijd zo, maar vaak wel. Degene die de meeste invloed heeft. Zo werd zoiets. Maar gewoonlijk is dat niet degene die weet waar het om gaat. Dat heb ik nagevraagd in de gemeente in Korinthe. En u weet, degene die wist waar het over ging, was de apostel Paulus. Maar van al die apostelen en anderen die er nog meer rondliepen, was de apostel Paulus het minste welkom. En wie dan wel de dienst uitmaakte, ja, dat weten wij ook niet. Het volk zelf gewoon. Lees die brieven maar eens na. En dat mag dan voor ons heel normaal lijken, u weet wel. We hebben een voorganger nodig, we hebben een paar kandidaten, laten we erover stemmen. Vinden wij heel gewoon. Want dat is democratisch, Nicolaus. Wij vinden dat heel gewoon, want zo werkt het nou eenmaal. En nou zal het misschien zo wezen dat de democratie de meest wenselijke regeringsvorm van allen die wij, van alle die we ter beschikking hebben. Dat mag dan zo wezen, maar echt ideaal is het natuurlijk helemaal niet. Er zijn ook wel wat alternatieven, maar ja, die zijn gemakkelijker vatbaar voor corruptie en misbruik. Dus denken wij, democratie, zo moet het. In de Bijbel komt hier van democratie niks tegen, hoor. Integendeel. En voor zover we tegenkomen hier, is het zeker niet positief. En u weet dat er een keer sprake was van democratie in Israël. Ze mochten een koning kiezen. En wie kregen zij? De wet. Ben je mooi klaar mee, zeg. De verkeerde keus. En als je het nu aan de gelovigen zou vragen, dan kom je precies bij hetzelfde uit, hoor. De wet. Normen en waarden. Iemand zei laatst alle 10 graag. Was je, ik weet niet meer wie het was, dat is maar goed ook. Het was heel serieus bedoeld. Maar dan ben je nog niet gelukkig. Bovendien is het in strijd. En daar gaat het om. Het is in strijd met de wil van God. En wij als gelovigen, wij als gemeente, zouden niet beheerst worden door een kwestie van stemmen, door democratie, of gewoon door de mensen met de grootste mond of zo, of met de meeste invloed. Maar wij zouden beheerst worden, dan wel geleid worden, wat ik altijd een netter woord vind. Wij zouden geleid worden door de Heilige Geest. En voor zover wij een Heer hebben, is dat uiteraard de Heer Jezus Christus. Maar in die allereerste tijd van de gemeente vind je al deze zogenaamde Nicolaïten. Dat verschijnsel van dat gelovigen de macht aan zich trekken als het ware, terwijl ze geen flauw idee hebben waar het eigenlijk om gaat. En bovendien, dat interesseert ze ook dikwijls niet. Ze hebben een eigen idee over hoe de gemeente gebouwd zou moeten worden. En wat voor status of image die gemeente zou moeten hebben naar buitenuit. En welke invloed de christenen gezamenlijk als christendom zouden moeten hebben in maatschappij, samenleving, in het land en in de wereld en al dat soort zaken meer. En daar bouwen ze aan. Dat weet ik zeker, want dat kun je gewoon ook vandaag nog in de christelijke bladen gewoon zo lezen. In alle ernst. Niettemin is dat Nicolaus dus. De macht van de leek, waaronder leek te verstaan Lauwers. Dus dat wil zeggen, gewoon het volk. Bij wie zou het dan moeten rusten? Wel, wij hebben een alternatief. En ik heb u dat wel eens vaker voorgehouden uit 1 Petrus 5. Omdat het daar mooi, compact en zeer duidelijk beschreven wordt. 1 Petrus 5, en ik zeg op voorhand, ouderlingen, opzieners, herders, voorgangers. Zijn verschillende termen ter aanduiding van hetzelfde. Daar staan de ouderlingen die onder u zijn, die in uw midden zijn, betekent dat. Vermaan ik die een mede-ouderling ben. Het is wel leuk, hij zegt niet die de paus is of zo. Ik die de paus ben of zo, zegt hij niet. Dat was Petrus, ja. Hij zegt ik ben een mede-oudste. Hij zegt ik vermaan u, wijd de kudde gods, want de opzieners of oudsten zijn herders. Over de kudde, dus beeldspraak, die onder u is, hebben de opzicht, daar heb je de opziener, de episcopos, het woord is later verbasterd tot bisschop. Daar komt het woord vandaan, ja. Episcopos, opziener. Maar het is dus gewoon die herder. Hebben de opzicht daarover niet uit bedwang, maar gewilliglijk, dus niet omdat het moet, maar alleen uit vrije wil. Niet omdat je aangewezen bent of aan de beurt was, of omdat ze je gekozen hebben. Of weet je veel? Echt niet. Uit eigen wil. Ik weet het zeker, ik heb het nagevraagd aan Paulus in 1 Timotheus 3. Die zei, wie eens opzienersambt begeert, begeert een treffelijk werk. Men zou het dus zelf begeren. Moet uit vrije wil zijn. Of voor de evangelische onder u, de Heer moet het op je hart gelegd hebben. Zo heet dat in jargon. Niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, nog om er beter van te worden dus, maar met een volvaardig gemoed, moet van binnenuit komen. Dat is logisch, want de Heer woont in ons, van binnen namelijk. Het moet van de Heer uitkomen, dus komt het in ieder geval van binnenuit. Met een volvaardig gemoed, ik spreek het niet voor niks zo uit, hè? Een volvaardig gemoed. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren. Kijk, en dat is wat die Nicolaïten bij wijze van spreken dus wel deden. Men wil macht uitoefenen over de gelovigen. Het ligt voor de hand waar wij als gelovigen zonder instituut, zonder regels samenkomen, zijn er altijd die zeggen, maar ik weet hoe je dat moet doen. Bovendien heb ik ervaring in het bedrijfsleven. Tegenwoordig. Of vroeger. Bovendien heb ik ervaring in de politiek. Per slot ben ik graaf zus en zo, weet u wel. Of de hertog van zus en zo. Enzovoort. En die maken dan de dienst uit. En bovendien nog die man die. Bovendien ben ik keizer Constantijn de Grote, zou ik maar zeggen. Hè? Die maken de dienst uit dan. Terwijl ze niet weten waar het over gaat. Ze weten niet, populair zeg ik het altijd. Ze weten niet wat de gemeente voor een ding is. Logisch, want ze weten ook niet wie Christus is. Laat staan dat ze weten wie of wat zijn lichaam is. Maar ze maken de dienst uit, geven de richting aan. Men maakt zelf, men heeft zelf een plan. Wij willen binnen zoveel tijd dit en dat bereiken. Populair gezegd, binnen zoveel jaar moet onze gemeente zoveel leden hebben. Dat is de korte variant. Alsof wij dat uitmaken. En bovendien, daar gaat het toch niet om. Waar het om gaat is dat het woord Gods verspreid zal worden. En dat het woord in de harten der mensen, gelovigen dus in de praktijk, geplant zal worden. Opdat het hun zielen zou zalig maken. Dat is waar het om gaat. God zou zich een volk verzamelen voor zijn naam. En hoeveel leden onze plaatselijke gemeente heeft, heeft er niks mee te maken. Want onze plaatselijke gemeente staat niet in de hemel ingeschreven. Want wij geloven in de ene algemene christelijke kerk. En we schrijven het woord kerk dan nog met een kleine letter ook. Omdat die anderen het met een hoofdletter schrijven. Zo zit dat. Omdat het menselijke instituten zijn. Wij behoren maar bij één en dat is het dan. En daar wordt geen heerschappij over gevoerd, was de bedoeling. Het lag voor de hand om het te doen. En om plaatsvervangers van Christus aan te wijzen. Ik zei het in het meervoud. Maar daarmee heb je het, als je het wel doet, plaatsvervangers van Christus aanstellen. Dan heb je dus een stelletje antichristen rondlopen. Volgens de Bijbel. Ik bedoel, dat, mij kan het niet schelen. Ik zit er niet mee. Ik heb er geen last van. Zij van mij gewoonlijk ook niet. Heb ik het idee, maar dat weet ik niet zeker. Ik bedoel, ik heb er ook verder geen belang bij. Maar het is gewoon wat de Bijbel zegt. Zo zit dat. En Johannes zegt, antichristen komen uit onszelf voort. En Paulus zei het ook, alleen hij gebruikte het woord antichrist niet. Die zei dat er uit de kudde zware wolven zouden voortkomen, die de kudde niet zouden sparen. En hij zei het tot de oudsten uit Efeze en zei, uit uw midden. Luid dus die niet langer voorbeelden der kudde wilden zijn, maar heerschappij wilden voeren over de kudde. Men leest nog steeds 1 Petrus 5 vers 3. Men zou niet zijn heerschappijvoerende over wat de Heer toekomt. Het is van de Heer, hij zou heerschappijvoeren. Het is zijn erfdeel, want dat is wat de gemeente is. Zal ik op andere plaatsen, wij zijn zijn erfdeel geworden immers. Maar als voorbeelden, daarmee ook voorstanders en voorgangers, dat zijn de andere termen. Als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, en daar heb je de hiërarchie, de rangorde, er staat er maar één aan het hoofd, en dat is de overste herder. Als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Als je een kroon wil hebben, zegt Petrus dus, wel, die krijg je niet door over het erfdeel des heren te heersen. Al draagt de paus één kroon. En al zijn er die weliswaar geen letterlijke kroon dragen, maar dan toch een overdrachtelijke. Omdat ze geacht worden kerkvorsten te zijn. Nou ja, in plaats van een kroon, een mijter dan. En om niet te veel lelijks over de protestanten te zeggen, om in balans te blijven, zeg ik altijd, u weet wat ik altijd zeg toch, de Rooms-Katholieken zijn goed af, die hebben maar één paus. Maar ik zal geen namen noemen, maar enige tientallen jaar geleden was er een meneer in Nederland, een broeder in Nederland. Dat is een, laten we zeggen, een heel bekende naam, daarom wil ik hem niet noemen, binnen de vergadering van gelovigen. En die werd door heel Nederland de paus genoemd. Vergadering van gelovigen, die zeggen, wij zijn geen kerk. Wij staan er buiten, de kerk is Babel. Wij zijn, dat is de officiële leer, was het tenminste. Wij staan daar buiten. Maar de man met de grootste invloed, om allerlei redenen, werd wel degelijk de paus genoemd. Hij maakte wel degelijk de dienst uit. Of hij dat zelf nagestreefd heeft, weet ik niet, want ik heb hem niet gekend, was voor mijn tijd. Het doet er ook verder niet toe. Of dat men hem dat toegeschoven heeft, dat zou ook heel goed kunnen. Maar in beide gevallen is de situatie natuurlijk toch verkeerd. Zo hoort het niet. Al geef ik toe dat het soms moeilijk is om een ongewenste situatie te voorkomen. Dus dat is om het weer goed te praten. Maar niettemin, de Rooms-Katholieken mogen dan een paus hebben. In andere kringen werd de term ook gebruikt, zelfs daar waar je het helemaal niet zou verwachten. Maar goed, deze gang van zaken, die heeft de gemeente, heeft de gelovigen altijd bedreigd. De Nicolaïten, in die brief van Efeze, Nicolaïten leer zelfs de Nicolaïten vanaf die brief van Pergamus. En het is altijd zo gebleven tot in onze dagen. En termen als kerkvorsten en kerkelijke tucht en kerkelijke rechtspraak zelfs, kerkelijk recht, vinden we allemaal heel gewoon. Maar het is volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels. Dat is de nette term, de wat hardere term, die trouwens ook netjes is, maar wat harder is gewoon, het is antichristelijk. Volgens de betekenis van de term. Men stelt zich in de plaats van Christus. En dan zeggen we natuurlijk, ja, maar hoe moet het dan geregeld worden? Zeg ik, er moet niks geregeld worden. Er is één die leiding geeft en dat is de Heer. Namelijk, hij is die herder en als wij zijn schapen zijn, volgen wij hem. Samen met andere schapen, overigens, want wij zijn één kudde en meer is er niet. Ja, maar dan moeten toch voorgangers er zo aangesteld worden. Zeggen, ja, dat gebeurt ook. Alleen het probleem is dat ze dikwijls door de gelovigen of de christenen als zodanig niet erkend worden. Want wie stelt ze aan? Heb ik ook nagevraagd in Efeze. Want in hetzelfde gedeelte in Handelingen 20, waar Paulus die oudsten van Efeze toespreekt en zegt, uit uw midden zullen zware wolven opstaan die de kudde niet zullen sparen. Tot diezelfde oudsten zegt hij, hebt acht op die kudde, wijd die kudde Gods, over de welke de Heilige Geest u tot opzieners heeft aangesteld. Wie stelt ze dus aan? En als u nou zegt, ja, maar ik lees ook ergens dat in de gemeente onderhand opsteken enzovoort, dan zeg ik, ja, daar werden ze erkend. Omdat ze er waren. Van Gods wegen aangesteld, ze zouden erkend als zodanig moeten worden. En dat betekent verder nog niks, want een briefje maken, een handtekening, of een akte, of een medaille uitreiken, of een lintje, of iemand een pet opzetten, of een staf in zijn hand geven. Ja, daar gaat het uiteraard niet om. Men erkent ze gewoon door inderdaad naar ze te luisteren. Ik zeg niet door te doen wat ze zeggen, door naar ze te luisteren. Dat is de gang van zaken. Door wie was Paulus aangesteld? Door de gemeente? Wel nee. Niemand wilde hem, maar de Heer stelde hem aan. Door wie was Timotheus aangesteld? Iets moeilijker? Ja. Ja, door de Heer is natuurlijk gewoon het veilige antwoord. Het minder veilige antwoord is door Paulus. En zo was het ook. In de praktijk. Want zo ging dat. Niet van onderaf, niet op de wijze van Sint-Nicolaas zal ik maar zeggen. Niet op de wijze der Nicolaïten, maar inderdaad van bovenaf. Dat is de gang van zaken. En daar zal men zich op verlaten. Als men wil dat de Heer wat doet in onze levens, maar ook in onze gemeenschap, met opzet vermijd ik het woord gemeente nu, wel, dan gaat dat inderdaad zo. Men zal naar hem luisteren en de volgende vraag die dan onvermijdelijk komt, want ik ben hier maar even voor. Hoe weet je nou of iemand van Gods wegen is aangesteld of niet? Hoe weet je of iemand door de Heer gezond is of niet? Het antwoord is, dat merk je aan de trouw aan het woord van God. Hoe schriftuurlijker, hoe beter. Dat heb ik nagevraagd aan Johannes, die de term antichristen heeft geïntroduceerd immers. Dat is de enige die de term trouwens gebruikt. En hij zegt, een echt kind van God, een echte gelovige herken je aan dat hij de geboden bewaart, dat wil zeggen het onderwijs bewaart, het woord Gods bewaart, en dat hij de broeders lief heeft. En de broeders lief hebben is Philadelphia, en daar vind je precies dat er staat in die brief, gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Het woord bewaart. En dus broederliefde. Daar is echte broederliefde, daar is echte gemeenschap. Niet op basis van instituten of organisatie, maar op basis van geloof in de Heer Jezus Christus. Dan wel geloof in het woord Gods, daar gaat het maar om. En als je dat hebt, vertrouw je op de leiding van de Heer. En niet leiding door mensen die ook geen idee hebben waar het over gaat in de praktijk. Nicolaïten. Ik wil u daar nog wat van laten zien, tot slot uit Matteüs 20. Matteüs 20, waar we terecht zijn bij de twee zonen van Zebedeus. Dat waren Jacobus en Johannes, overigens. Waar staat in vers 20 van Matteüs 20, toen kwam de moeder, de zonen van Zebedeus, tot hem met haar zonen, hem aanbiddende en begerende wat van hem. En hij zei tot haar, wat wilt gij? En zij zei tot hem, zeg dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Het gaat niet eens over de hemel, het gaat over het koninkrijk, hè? In het algemeen. Ze zouden een vooraanstaande positie moeten ontvangen, want dat wil moe graag. Nee, net als de moeder van Salomo, weet u nog? Maar Jezus antwoordde en zeide, gijlieden weet niet wat gij begeert, kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Zij zeiden, wij kunnen. Ze spraken waarschijnlijk Engels, als je het mij vraagt. Of begrijp je het niet? Begrijp je het niet? We can. Ja. En hij zei tot hen, mijn drinkbeker zult gij wel drinken en met de doop waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Inderdaad, want waar het over gaat is inderdaad de dood en opstanding van de Heer Jezus en Jacobus en Johannes zouden daaraan deel hebben, zouden inderdaad met de Heer wedergeboren worden. Ze zouden hem volgen in de wedergeboorte, maar dat staat een paar versen eerder, dat was in hoofdstuk 19 vers 28. Maar goed, dat even terzijde. Maar de Heer vervolgt in vers 23 van hoofdstuk 20 met... Maar het zitten tot mijn rechter en mijn linkerhand staat bij mij niet te geven... maar het zal gegeven worden voordien het bereid is van mijn vader. Stond hier nog niet vast, dat moest nog blijken. Per slot, de vooraanstaande positie in het koninkrijk... of althans in de wedergeboorte... is mede het resultaat van het leven van Christus in de gelovigen. En zover was het nog niet. Die lui moesten nog wedergeboren worden. Zij moesten nog de Heilige Geest ontvangen, pas bij de opstanding van Christus. En daarna zou dat leven van Christus in hen geleefd worden, zouden ze de Heer dienen. En als resultaat daarvan krijgen zij een positie, een plaats in het koninkrijk. Die begrijpt u toch, dus hier kon daar nog niks over gezegd worden. Moeilijker is het niet. Maar dan staat er vervolgens, en als de 10 hoorden... Want even tussen haakjes, die 2 die graag vooraan willen staan tegenover die andere 10, u begrijpt toch waar het over gaat langzamerhand? Dat spreekt over de Joden die graag een vooraanstaande positie willen hebben en binnen de gemeente de gelovigen uit de Joden die graag een vooraanstaande positie willen hebben, eenvoudig omdat ze zijn wie ze zijn, waren eigenlijk. En dan krijg je meteen de spanning, eigenlijk de jaloezie, hoe heet dat ook weer, de nijd heet dat, tussen de 2 en de 10, hè? Die heb u toch, hè? Verder leg ik hem vandaag niet uit. Als de andere 10, of gewoon als de 10 dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de 2 broeders. Let op die getallen, bij 10 en 2 moet je weten waar het over gaat, zit niks anders op. 10 is de 10 stammen en 2 is de 2 stammen. Het is Ephraim en Juda tegenover elkaar, wat hier uitgebeeld wordt. Maar daar ging het me niet om, het gaat om de rest. Er staat, als Jezus hen tot zich geroepen had, vers 25, zei hij... Gij weet dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen. Kortom, de groten gebruiken macht over hen. Zo is het onder de volkeren en in de wereld is dat ook heel normaal. Doch alzo zal het onder u niet zijn... Maar zo wie onder u zal willen groot worden, als je dan zo nodig een vooraanstaande plaats wil hebben, zo iemand onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Hier staat het woord voor slaaf dus, hè? Het andere is diaken, dienaar, en dit is doulos, uw slaaf. Zo wie onder u zou willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot rantsoen voor velen. Wat uiteengezet wordt, is dat wij een evangelie hebben, een bijbelse waarheid, een evangelie dat niet is naar de mens. Dat is Galaten 1. Als je onder mensen wat wil zijn, de eerste wil worden, groot wil zijn, dan moet je zien dat je macht krijgt. En veel personeel, veel mensen onder je. Als je bij de Heer wat wil zijn, dan gaat het langs precies de andere weg. Om de eenvoudige reden dat de Heer zelf ook dienaar en dienstknecht is. Wij kennen hem als de knecht des Heren. En langs die weg van dienstbaarheid, ik wil niet meteen zeggen lijden, want dat is niet helemaal essentieel. Het gaat om dienen. Langs die weg van dienstbaarheid, vernedering heet het inderdaad ook, want het is een lage positie. Langs die weg zou men van Gods wegen heerlijkheid ontvangen. Of zou men beloond worden of vooraangezet worden, hoe je dat maar noemen moet. Dat gold voor de Heer zelf. En... U vindt deze uitspraken, ik neem er de tijd nou niet voor, maar u vindt deze uitspraken hier in Matthäus, ook in Marcus en ook in Lucas. En in Johannes vind je ze ook, maar op een andere manier, zoals gebruikelijk dan, in Johannes 13 in de geschiedenis van de voetwassing. Daar zit nog een boel meer aan vast. Maar de Heer zegt, nou, dan heb ik je voeten gewassen en jullie noemen mij Heer, jullie noemen mij Meester. En hij zegt, dat is ook zo, dat is correct. Hij zegt, maar een dienstknecht is niet meer dan zijn meester. En waar ik een dienende functie heb en vervul, betekent het dus dat jullie ook een dienende functie vervullen. En dat is feitelijk nog steeds de situatie in onze bedeling. Want hoewel de Heer uitermate verhoogd is en gezeten is aan de rechterhand des troons van God, dan wel der majesteit in de hoogste hemelen, hoe dat maar heten mag, vervult hij niettemin vooralsnog dus nog steeds een dienende functie. Met betrekking tot de gemeente. Ja, dat is zijn positie van hoge priester, maar het is inderdaad een dienende functie. Hij heeft zich overgegeven voor de gemeente. Dat is ook wat hier trouwens gezegd wordt. Want kijkt u even goed mee. Er staat gelijk de zoon des mensen. Maar de zoon des mensen is degene die koninkrijks, kroonsrechten, troonsrechten heeft over heel de mensheid. De erfgenaam van Adam. Maar hij zegt gelijk de zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden. In die hoedanigheid komt hij alsnog in de toekomst overigens. Maar om te dienen, namelijk, en staat er dan, zijn ziel te geven tot rantsoen voor velen. En omdat men sinds de reformatie niet al te veel uit de Bijbel heeft teruggevonden, want zo kan ik het nu even zeggen vanmiddag, leest men hier, om zijn geest te geven tot een rantsoen voor velen, want u weet wat de geest geven betekent. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, dat weet u wat dat betekent, dat sterven. Maar waar het hier over gaat, is niet over sterven, maar is over leven. Hij geeft zijn ziel tot rantsoen voor velen, tot zeg maar garantie voor velen. Dat wil zeggen, zijn praktische wandel. Als ik het met één woord moet zeggen, een ander woord voor ziel, dan geef ik het woord wandel. Ik kan het Bijbels goed verantwoorden, al zijn er nog een paar termen eigenlijk. Maar wandel is eigenlijk het beste, het is het praktische leven. En van de Heer wordt impliciet gezegd in Romeinen 6 dat hij, er staat op dat gelijkerwijs Christus is opgewekt uit dood tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dus wordt daar impliciet gezegd dat de Heer Jezus zelf ook wandelt in nieuwheid des levens. Dat is zijn ziel, zijn praktische doen en laten. En zijn praktische werk in onze dagen is een dienend werk aan de gemeente. Hoewel hij hoofd van de gemeente is, maar hij dient ons. Hij reinigt ons. Hij doet een werk aan ons. Om ons zonder vlek of rimpel voor God te stellen enzovoorts. Het is een dienende functie. Vooralsnog, over de rest heb ik het dus nu niet. Maar daar gaat het hier over. En zolang de Heer een dienende functie heeft, hebben wij dat zeker. En waar de dienende positie leidt tot heerlijkheid, daar leidt ook onze dienende positie tot heerlijkheid. En daar gaat het maar om. Binnen de gemeente ligt dat totaal anders. Ik zei al, we hebben een boodschap niet naar de mens. Het functioneert anders omdat de Heer erin betrokken is en er zijn werk in doet. De wereld moet het zonder de Heer stellen. De heiden, de ongelovige, is zonder God, zonder Christus in de wereld. Efeze 2. En hij moet dus een systeem ontwikkelen waarbij het zaakje kan runnen. En dat is wat hier beschreven wordt. Maar bij ons als gelovigen ligt dat totaal andersom. En is het de Heer die zijn werk in ons zou doen. En daar geven wij ons aan over. Niet gelaten bedoel ik, maar met passie, met leidzaamheid. Maar inderdaad, daar stellen wij ons voor beschikbaar, was de bedoeling. En we vervullen een dienende functie. Dat was wat Petrus dus schreef aan die oudsten, of opzieners, en die herders, of hoe ze maar heten mag, die de heerschappij voeren over de kudde. Als je een kroon wil hebben, de kroon des levens, zul je ontvangen van de opperste herder, maar nadat je je gediend hebt. En het dienen bestaat niet uit het opjagen van een kudde, maar het bestaat uit voorgaan, heet dat. De richting aangeven. Enzovoorts. En dat is dus vanaf het begin van de kerkgeschiedenis feitelijk om zeep geholpen in de praktijk. Bij christendom, bij kerk denkt men aan een instituut dat geleid wordt en waarin rechten en plichten zijn, waarin rechtspraak is en waar vorsten zijn enzovoorts. Van de allereerste tijd zo geweest, en ik wijs u er opnieuw op, de meest positieve van al deze brieven is die in Philadelphia, en het beschrijft de periode waarin men zonder enige organisatie, gewoon op eigen beweging, als ik het zo zeggen mag, maar ik bedoel geleid door de Heer zelf, buiten het instituut om, inderdaad, de Heer diende en het woord Gods, het evangelie predikte, waar ook ter wereld. Met maar één belang, namelijk niet de groei van de kerk hier op aarde, maar de verheerlijking van de naam des Heren. En dat is waar het werkelijk om gaat. En dat zouden we onder alle omstandigheden in het oog houden. Ik bedoel te zeggen, wij zouden ons niet spiegelen aan het christendom als zodanig en de instituten die daarbij horen enzovoorts. Als het goed is, hebben wij er niets mee te maken. Als wij kinderen God zijn, leven uit de hand van God, uit de genade die Hij ons geeft. En Hij is degene die ons zal leiden. Dat is een wat vriendelijke term voor heerschappij oefenen uiteraard, maar zo is het ook, leiden. Hij is degene die ons zou leiden en Hij zou ons niet leiden naar een geweldige, groot, imposant christendom hier op aarde of iets dergelijks. Hij zou ons leiden naar onze aanstelling tot zonen, zegt Romeinen 8, want dat is zijn doel. En wat de geschiedenis van het christendom op aarde aangaat, wel, die zou ondanks alles uitlopen op Laodicea en op een christendom waar de Heer zelf buiten staat. Als u mij vraagt, ik denk dat die brief van Laodicea ook de beschrijving is van het christendom na de opname van de gemeente. Want ik verwacht niet dat het christendom nou zo'n grote klap krijgt. Laat staan dat het er helemaal niet meer zou zijn als alle gelovigen van de aarde worden weggenomen. Het draait gewoon door. En net als anders, dat wil zeggen onverschillig. Maakt weinig uit als je maar een religie hebt, als je maar een godsdienst hebt en gelooft dat er een God bestaat en dat is het dan ongeveer. En als je maar netjes leeft en je houdt aan de normen en waarden, alle tien. Dan ben ik nog bij de orthodoxen ook terecht. Maar stel verder niks voor. De toekomst van de kerk was niet dat hij de hele aarde zou vullen, zoals men zo graag uitlegt aan de hand van de gelijkenis van het mosterdzaad. U weet wel, mosterdzaad is geloof en het doorzuurde de hele deeg. En zo zal het hele evangelie verbreid worden over de wereld. Achteraf, denk ik, hebben ze toch gelijk. Alleen, het gaat om de werking van zuurdesem. En ik denk dat er misschien toch wat voor te zeggen is dat op deze wijze heel de wereld doorzuurd wordt. Maar daarna is de volgende uitspraak: wacht u voor het zuurdesem van dit en wacht u voor het zuurdesem van dat. Want zuurdesem is in de Bijbel absoluut negatief. En staat voor het werk van de tegenstander. En dat is ook eigenlijk wat de gelijkenis vertelt, hoor. Wat goed begon, geloof als een mosterdzaadje, ontaarde in het werk van de tegenstander. U weet wel, dat zaadje, het werd een boom. En ik heb de beschrijving van de boom gelezen, ik weet hoe die boom heet. Ik denk, er roept vast wel iemand een lindenboom. Maar nee, dat roept niet. Het wordt ook al laat. Kom op. Die boom heet gewoon Babel. Dus die boom uit Daniel 4, precies dezelfde boom. Lees de beschrijving maar. Voor een werelds instituut met invloed en macht in de wereld. En de vogelen des hemels nestelen in die takken. Maar de Heer is daar niet in. Die situatie zien we om ons heen, waarbij ik niemand persoonlijk wil veroordelen, het zou verre van mij zijn. Het punt is gewoon, we hebben er als gelovigen niks mee te maken. Waar wij mee te maken hebben als gelovigen is met andere gelovigen. En waar die zijn en van welke club ze lid zijn, maakt ons helemaal niet. Ik ken er zelfs, die zijn lid van de club van filatelisten zelfs, zeg. Dat maakt me ook niks uit. En sommigen zijn gereformeerd. Ik ken een oude grap, werd bij ons vroeger altijd verteld. Het schijnt historisch geweest te zijn dat in een evangelisatiesamenkomst tot iemand ook persoonlijk gezegd werd: maar het evangelie is ook voor jou. Ken je de Heer Jezus al als je verlosser en zalig maken? Toen zei die man, ja, maar ik ben gereformeerd. En de evangelist, u weet, die lijst zijn vaak heel enthousiast en luisteren slechts. En prediken ze, ze luisteren slechts. Dus die zei meteen, ja, maar dat geeft niet, het is ook voor u. En ik vind het uiteindelijk toch het beste antwoord wat er is. Dat maakt allemaal niet uit. Eerlijk niet, zie. Waar het om gaat is dat we ons zouden realiseren waarvan wij deel uitmaken. Van de gemeente van Jezus Christus. En wij zijn allen broeders en één is ons hoofd. Dat is wat de Heer Jezus zei. En hij is ons hoofd en onze meester. En daar zullen we het bij laten en de Heer dank. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we als uw kinderen mogen leven. En u onze Vader mogen noemen. We danken u dat u ons getrokken hebt uit deze wereld met zijn onderscheidingen. Wel die verschillen die daar zijn. We danken u dat we verlost zijn van het vlees en al wat daarbij hoort. En dat u ons één gemaakt hebt in Christus. We danken u ook te mogen weten dat door de Heer Jezus zelf deze eenheid tot stand gebracht is en wordt. En dat wij zijn toegevoegd geworden toen wij wedergeboren werden aan die ene algemene christelijke kerk, aan die gemeente. En meer nog, dat we zijn toegevoegd den Heere. Omdat we aan zijn leven en aan zijn toekomst en zijn roeping deel zouden hebben. We danken u dan dat we ons bewust mogen zijn dat we worden getrokken uit deze tegenwoordige wereld en alles wat daarbij hoort. En dat u ons apart zet, omdat we buiten een verdeelde wereld die gemeenschap met elkaar, maar bovenal met u, mogen ervaren. Dat we ons mogen plaatsen onder dat ene hoofd. Mogen luisteren naar u die tot ons spreekt en die door uw woord een werk aan ons en in ons doet. Wij danken u dan ook dat we hier mochten samenkomen op dezelfde wijze. Als kinderen Gods en als kinderen wellicht die begeerig zijn naar redelijke onvervalste melk, maar ook wellicht naar de vaste spijzen, opdat we zouden opwassen in kennis, opdat we zouden opwassen in genade, gesterkt zouden worden in het geloof. En in het bijzonder zouden weten wie wij geworden zijn en wat u van ons verwacht. Wij danken u dan dat we u mogen leren kennen. U die eenmaal vernederd werd in deze wereld. U die nog steeds door de wereld verworpen werd. Maar binnen afzienbare tijd zich zult openbaren in heerlijkheid aan dezezelfde wereld. En boven alles zeggen we u dank te mogen weten dat wij daarbij mogen zijn. Dat we als eerstelingen hebben deel gekregen aan die heerlijkheid die we in de wereld niet hebben, maar die we van u zouden ontvangen. En van u zouden ontvangen ook deze kroon der rechtvaardigheid, deze kroon des levens. Daarom bevelen we ons bij u aan. Wist u ons nabij in de dagen die voor ons liggen. Werkt u in ons met uw kracht en met uw genade om Christus wil. Amen.